Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, nadat we in twee afleveringen hebben stilgestaan bij onder andere de Mariale Devotie van Paus Franciscus, hoe kan dat ook voor deze meimaand zeer toepasselijk, de ruimte maken om te gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Verder gaan we ook luisteren, tweemaal, naar een generale audiëntie, want daartoe hadden we ook nog niet de mogelijkheid om daar te blijven bij stilstaan. Zoals u weet heeft de paus Franciscus in de afgelopen weken een catechese-reeks begonnen, in het bijzonder over de ouderdom en het ouder zijn als thema. En daartoe gaat hij steeds te raden in de Heilige Schrift om te zoeken naar figuren die te maken hebben met een element dat hij daaromtrent naar voren wil brengen. We gaan dus tweemaal kunnen luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de generale audiënties van woensdag 11 mei en woensdag 18 mei. Dat staat op het programma. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dat zijn er toch wel wat geweest. Als we kijken naar donderdag 12 mei bijvoorbeeld, dan zien we dat hij kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer heeft ontvangen, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Hij ontving eveneens een groepje van bisschoppen uit Brazilië bij de gelegenheid van hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. En ik zeg een groepje, want er zijn heel wat bisschoppen in het grote land Brazilië, en dus die worden dan in kleinere groepen steeds ontvangen door de Heilige Vader. Op vrijdag 13 mei ontving de paus de leden van de internationale Anglicaans-Rooms-Katholieke Commissie. Hij verleende een audiëntie aan een delegatie van professoren van de Loyola University van Chicago, geleid door Dr. Emilce Cuda, secretaris van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. En op diezelfde dag werd een audiëntie verleend aan de deelnemers aan de Internationale Conventie voor Moraaltheologie, georganiseerd door de Pauselijke Universiteit Gregoriana en door het Pauselijk Theologisch Instituut Johannes Paulus II voor de wetenschap over het huwelijk en het gezin. Op zaterdag 14 mei ontving de paus Monsignor Carlos Maria Colazzi Irazabal, de bisschop van Mercedes in Uruguay. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Marquelet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. De paus ontving eveneens verschillende jongeren afkomstig uit het bisdom van Viviers in Frankrijk. En de leden van het Village de François. Maandag, 16 mei dan, ontving de paus aartsbisschop Mambé Jean-Sylvain Emine, de apostolische nuncius van Mali, samen met zijn familieleden. Er werd een audiëntie verleend aan professor Kostas Papanikolas, voorzitter van het Cyprus Instituut, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Audiëntie voor monsieur Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, de bisschop van Salto in Uruguay. Ook de rectoren van de Universiteit van Lazio werden in audiëntie ontvangen. Als ook de deelnemers aan het algemene kapitel van de Camillianen en de leden van de Chemin Neuf. Op woensdag 18 mei werden de leden van de vereniging van de spirituele familie Charles de Foucault ontvangen. En op donderdag 19 mei werd de heer Jorge Milton Capitanic, de gouverneur van de provincie Chaco in Argentinië, ontvangen. Audiëntie werd verleend aan kardinaal Gualtiero Bassetti, de aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve in Italië, en tevens voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Ook een audiëntie voor monsieur Walter Guillen Soto, de bisschop van Gracias in Honduras. Verschillende nieuwe ambassadeurs werden ontvangen, die van Pakistan, van de Verenigde Arabische Emiraten, Burundi, Qatar. De paus ontving de leden van de Santa Marta-groep, de redacteuren van de tijdschriften van de Jezuïeten, en op vrijdag 20 mei opnieuw een groepje van bisschoppen van Brazilië tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Zaterdag 21 mei dan ontving hij de vormelingen van het bisdom Genua. En opnieuw werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. De aartsbisschop van Lima in Peru, monsieur Carlos Gustavo Castillo Matasolio, werd eveneens in audiëntie ontvangen, als ook kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de congregatie voor de heiligverklaringsprocessen. De paus ontving ook de deelnemers aan het algemeen kapitel van de Broeders van de Christelijke Scholen en aan de internationale conferentie over de bescherming van de biodiversiteit, als ook verschillende lezers van het weekblad Familia Christiana. En tot slot op maandag 23 mei ontving de paus nog de heer Carlos Antonio Cordero Soares, ambassadeur van Honduras, tijdens zijn afscheidsbezoek. De heer Dimitar Kovacevski, de voorzitter van de regering van de Republiek van Noord-Macedonië, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de congregatie voor de geloofsleer, en ook aan de bisschop van Quilmes in Argentinië, monsieur Carlos José de Serra. En tot slot werden ook nog de minister-president van de Republiek van Bulgarije, samen met zijn gevolg, ontvangen, de heer Kirill Petkov. En de paus ontving de aartsbisschop Miguel Mauri Buendia, apostolische nuncius in Roemenië en Moldavië. En tot slot de vrijwilligers van de Nationale Civiele Beschermingsdienst. U hoorde het, dierbare luisteraars, een hele groep aan mensen die werden ontvangen in de afgelopen dagen door paus Franciscus, ondanks het feit dat hij wat moeilijkheden heeft met zijn gezondheid. U weet dat hij leidt aan een probleem met de knie, waarvoor dat hij ook verschillende therapieën volgt en oefeningen dient te doen. In de afgelopen dagen hebben we hem ook verschillende keren in een rolstoel gezien. Nu, het gaat goed met hem. Het is niet dat het een levensbedreigend iets zou zijn of wat dan ook, maar het is en blijft een ernstig probleem, waardoor hij dus wat minder mobiel geworden is. We bidden natuurlijk voor zijn genezing en voor het spoedige herstel van de Heilige Vader en voor zijn pontificaat, voor de vele uren die Paus Franciscus nog op zijn gezegende leeftijd investeert, als het ware, in het vervullen van zijn ambt als de opvolger van de heilige Petrus. Onvermoeibaar gaat Paus Franciscus door. Ondertussen is trouwens ook al bekend geworden dat hij waarschijnlijk in juli een apostolisch bezoek zal brengen aan Canada. Dus dat staat ook op het programma. Hij heeft ook een uitnodiging gestuurd aan de president van Rusland, Vladimir Poetin, om hem te ontmoeten in Moskou. Daar is geen antwoord op gekomen op die uitnodiging, maar we zien dat Paus Franciscus zich onvermoeibaar blijft inzetten om ook in het conflict tussen Oekraïne en Rusland een oplossing te krijgen. We blijven uiteraard ook voor hen bidden. Dat kunnen we straks doen wanneer we samen met de paus het Regina Caeli zullen bidden. We gaan luisteren naar de Heilige Vader zelf. Eerst kijken we naar de generale audiëntie van woensdag 11 mei en luisteren we naar deze catechese waar hij spreekt over Judith, een Bijbelse heldin.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parleremo di Giuditta, una eroina.
Vandaag gaan we het hebben over Judith, een Bijbelse heldin. Het slot van het boek dat haar naam draagt vat het laatste deel samen van het leven van deze vrouw die Israël verdedigde tegen zijn vijanden. Judith is een jonge, deugdzame, Joodse weduwe die dankzij haar geloof, haar schoonheid en haar sluwheid de stad Betulia en het volk van Juda redt van de belegering door Holofernes, generaal van Nebukadnessar, de koning van Assyrië, een overheersende, minachtende vijand van God. En zo, met haar sluwe manier van handelen, is zij in staat om de dictator die tegen het land was, te doden. Ze was moedig, deze vrouw. Maar ze had ook geloof. Na haar grote avontuur keerde Judith terug naar haar stad Betulia, waar zij een mooie oude leeftijd van 105 jaar bereikte. De tijd van de ouderdom was voor haar gekomen, zoals die voor veel mensen komt, soms na een intens leven van werken, soms na een avontuurlijk bestaan of er een van grote toewijding. Heldendom is niet alleen dat van de grote gebeurtenissen die in de schijnwerpers staan, bijvoorbeeld dat van Judith om de dictator gedood te hebben, maar vaak is het heldendom te vinden in de vastberadenheid van de liefde die in een moeilijk gezin ten behoeve van een bedreigde gemeenschap wordt uitgestort. Judith leefde meer dan 100 jaar, dat is een bijzondere zegen. Maar het is tegenwoordig niet ongewoon dat je na je pensioen nog zoveel jaren te leven hebt. Hoe het te interpreteren, hoe het beste te maken van deze tijd die we hebben. Ik ga vandaag met pensioen en het zal nog veel jaren duren. Wat kan ik doen in deze jaren? Hoe kan ik groeien? In leeftijd, dat spreekt voor zich, maar hoe kan ik groeien in gezag, in heiligheid en in wijsheid? Voor velen valt het vooruitzicht van pensioen samen met dat van een welverdiende, felbegeerde rust van veel eisende en vermoeiende activiteiten. Maar het komt ook voor dat het einde van het werk een bron van zorg is en met enige vrees wordt afgewacht. Wat zal ik doen nu mijn leven wat leeg zal zijn van wat het zo lang heeft gevuld? Dat is de vraag. Dagelijks werk betekent ook een geheel van de relaties, de voldoening om de kost te verdienen, de ervaring een rol te hebben, een welverdiende tegenprestatie, een voltijdse baan die verder gaat dan enkel maar werkuren kloppen. En natuurlijk is er de zowel vreugdevolle als vermoeiende verplichting om voor kleinkinderen te zorgen. En tegenwoordig spelen grootouders een zeer grote rol in het gezin om kleinkinderen te helpen opvoeden. Maar we weten dat er tegenwoordig steeds minder kinderen worden geboren. En dat de ouders vaak verder weg wonen, meer onderhevig zijn aan reizen met ongunstige werk- en woonsituaties. Soms zijn ze ook terughoudender met het toekennen van ouderschapsverlof aan grootouders en kennen zij alleen ouderschapsverlof toe dat strikt verband houdt met de zorgbehoeften. Maar iemand zei me, een beetje ironisch lachend, tegenwoordig zijn grootouders in deze sociaal-economische situatie belangrijker geworden omdat ze een pensioen hebben. Er zijn nieuwe eisen, ook op het gebied en betrekkingen tussen ouderen, ook op het gebied van onderwijs, die ons vragen de traditionele alliantie tussen generaties opnieuw vorm te geven. Maar zo vragen wij ons af, doen wij deze hervormingsinspanning wel? Of lijden we gewoon onder de inertie van materiële en economische omstandigheden? De co-presentie van generaties wordt in feite langer. Proberen we allen tezamen hen menselijker, liefdevoller en rechtvaardiger te maken in de nieuwe omstandigheden van de moderne samenlevingen? Voor grootouders bestaat een belangrijk deel van hun roeping erin hun kinderen te steunen bij de opvoeding. De kleintjes leren de kracht van tederheid en respect voor broosheid. Onvervangbare lessen die gemakkelijker door te geven en te ontvangen zijn bij grootouders. De grootouders aan hun kant leren dat tederheid en broosheid niet alleen tekenen van verval zijn. Voor de jongeren zijn het stappen die de toekomst menselijker maken. Judith is vroeg weduwe geworden en heeft geen kinderen. Maar als oude vrouw kan zij een seizoen van volheid en sereniteit beleven in de wetenschap dat zij de zending die de Heer haar had toevertrouwd ten volle heeft beleefd. Voor haar is het tijd om de goede erfenis na te laten van wijsheid, tederheid en gaven voor het gezin en de gemeenschap. Een nalatenschap van het goede, niet alleen van goederen. En wanneer wij aan erfenis denken, dan denken we vaak aan goederen en niet aan het goede dat op oudere leeftijd is gedaan en dat gezaaid is. Het goede dat de beste erfenis is dat wij kunnen nalaten. Juist op haar oude dag schonk Judith vrijheid aan haar favoriete dienstmaagd. Dit is een teken van zorgzame en humane achting voor de mensen die dicht bij haar staan. Deze dienstmaagd had haar vergezeld bij dat avontuur om de dictator te overwinnen en hem uiteindelijk te doden. Als oude man verliest men een beetje gezichtsvermogen, maar de innerlijke blik wordt doordringender. Men ziet het hart. Men wordt in staat dingen te zien die voorheen ongrijpbaar waren. De ouden weten te kijken en te zien, zo is het. De Heer vertrouwt zijn talenten niet alleen toe aan de jongeren en de sterken. Hij heeft talenten voor iedereen, naar ieders maat, ook voor de ouderen. Het leven van onze gemeenschappen moeten weten te profiteren van de talenten en de charisma's van zoveel ouderen die vanwege hun leeftijd al met pensioen zijn, maar die een rijkdom zijn om van te genieten. Dit vereist van de ouderen zelf een creatieve aandacht, een nieuwe aandacht, een genereuze beschikbaarheid. De vroegere vaardigheden van het actieve leven verliezen hun deel van de dwang en worden middelen van geven, onderwijzen, raadgeven, bouwen, zorgen en luisteren. Bij voorkeur ten gunste van zij die het meest achtergesteld zijn, die zich in onderwijs kunnen veroorloven of die aan hun eenzaamheid zijn overgeleverd. Judith bevrijdde haar dienstmaagd en overlaatte iedereen met aandacht. Als jonge vrouw won ze de achting van de gemeenschap met haar moed. Als oudere verdiende zij het door de tederheid waarmee ze hun vrijheid en genegenheid verrijkte. Judith is geen gepensioneerde die haar leegte melancholisch beleeft. Ze is een gepassioneerde bejaarde vrouw die de tijd die God haar geeft met gaven vult. Ik raad het u aan. Neem een van deze dagen de Bijbel in de hand en neem het boek Judith. Het is klein en gemakkelijk te lezen. 10 bladzijden, niet meer. Lees dit verhaal van een moedige vrouw die zo eindigt met tederheid, met vrijgevigheid. Een vrouw die tegen haar taak is opgewassen. En dit is hoe ik zou willen dat onze grootouders zijn. Onze grootmoeders. Dapper, wijs en dat ze ons in de erfenis nalaten, niet van geld, maar van wijsheid, gezaaid in hun kleinkinderen. En zo, dierbare luisteraars, konden we dus voor een eerste keer luisteren naar Paus Franciscus. In deze catechese, waar hij opnieuw het heeft over het belang van de ouderen. Het belang vooral die deze ouderen innemen in hun relatie tot de jongeren en wat zij kunnen nalaten. Deze catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 11 mei staat dus in het teken van die langere reeks die de paus voert over de waarde van ouderen in onze samenleving en dan vooral in de context van de Bijbel, van de figuren die we ontmoeten in de Heilige Schrift. Zometeen gaan we luisteren naar Paus Franciscus tijdens een tweede catechese, eveneens kaderend in datzelfde thema. En voordat we dat gaan doen, gaan wij luisteren naar een lied. En daarna kom ik graag bij u terug en luisteren we verder naar de Heilige Vader.
Ik heb vaak geen idee hoe uw wegen gaan, smalle paden dwars door zee. Durf ik mee te gaan? Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer. Opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Weet ik dat u hebt bereid een hemelsmaal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer. Opdat ik nooit vergeet. Te danken telkens weer. gezegd. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag U te danken telkens weer. Yeah.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met een stukje te luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus op woensdag 18 mei. Daarna zullen we samen met de paus het Regina Caeli bidden en gaan dan nog een stukje verder luisteren naar het volgende deel van die generale audiëntie. We luisteren naar de Heilige Vader.
Buongiorno. Il brano biblico che abbiamo ascoltato chiude il libro di Giobbe.
Een Bijbelpassage die we zo net gehoord hebben, sluit het boek Job af, een toppunt van universele literatuur. En wij ontmoeten Job in onze catechese reis over ouderdom. Wij ontmoeten hem als een geloofsgetuige die zich niet neerlegt bij een karikatuur van God, maar zijn protest uitschreeuwt in het aangezicht van het kwaad, totdat God antwoordt en zijn gelaat onthult. En God antwoordt uiteindelijk, zoals altijd op een verrassende manier. Hij toont Job zijn heerlijkheid zonder hem te verpletteren. Integendeel, met een soevereine tederheid, zoals God altijd doet. En we moeten de bladzijde van dit boek goed lezen, zonder vooroordeel, zonder gemeenplaatsen, om de kracht van Job's kreet te vatten. Het zal ons goed doen ons in zijn plaats te stellen om de verleiding van moralisme te overwinnen tegenover ergernis en moedeloosheid over de pijn van alles verloren te hebben. En deze slotpassage van het boek, we herinneren ons het verhaal, Job die alles in het leven verliest, zijn rijkdom verliest, zijn gezin, zijn zoon, zijn gezondheid. Hij staat daar, gewond, in gesprek met drie vrienden en dan een vierde die hem kon begroeten. Dat is het verhaal. En in deze passage vandaag, de slotpassage van het boek, wanneer God eindelijk het woord neemt, en deze dialoog van Job met zijn vrienden is als een weg naar het moment waarop God zijn woord geeft, wordt Job geprezen, omdat hij het mysterie van Gods tederheid heeft begrepen, dat achter het zwijgen van God verborgen ligt. God berispt Job's vrienden die veronderstelden alles te weten van God en van pijn, en die, nadat ze gekomen waren om Job te troosten, hem uiteindelijk veroordeelden met hun vooropgezette ideeën. God behoede ons voor dit hypocriete en aanmatigend pietisme. God behoede ons voor die zelfingenomen godsdienstigheid, die godsdienstigheid van voorschriften die ons een zekere verwaandheid geeft en leidt tot fariseïsme en huichelarij. Een sterke inzet al van deze catechese van Paus Franciscus. We gaan eerst samen met hem het Regina Caeli bidden en gaan daarna verder in deze catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 18 mei.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est,
presta quesumus ut per eius genitricem Virgenem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus, zoals beloofd, gaan wij dus verder in de catechese van paus Franciscus. En hij waarschuwde dus in het eerste deeltje dat we konden horen om niet te doen zoals de vrienden van Job. Uit een soort van aanmatigende vroomheid naar mensen toetreden om hen eigenlijk te veroordelen. En zelfs wanneer we hen willen troosten, om daar een soort van verborgen oordeel in te hebben. We luisteren naar paus Franciscus. Dit is hoe de Heer zich uitdrukt met betrekking tot hen. Aldus zegt de Heer, mijn toorn is ontstoken tegen u, omdat u geen rechtvaardige dingen van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Dit is wat de Heer tegen Jobs vrienden zegt. Mijn knecht Job zal voor u bidden, dat ik ten opzichte van hem uw dwaasheid niet zal bestraffen, omdat gij geen rechtvaardige dingen van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Gods verklaring verbaast ons, want wij hebben de vurige bladzijden van het protest van Job gelezen, die ons verbijsterd hebben achtergelaten. En toch, zegt de Heer, sprak Job goed, zelfs toen hij boos was, kwaad tegen God. Maar hij sprak goed, omdat hij weigerde te aanvaarden dat God een vervolger is. God is iemand anders. En als een beloning geeft God Job tweemaal zoveel van al zijn bezittingen terug, nadat hij hem gevraagd heeft voor zijn slechte vrienden te bidden. Het keerpunt van de geloofsbekering vindt plaats op het hoogtepunt van de uitbarsting van Job, waar hij zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij ten laatste uit het stof zal opstaan. Nadat deze huid van mij is afgescheurd, zonder mijn vlees zal ik God zien. Ik zal hem zelf zien. Mijn ogen zullen hem aanschouwen, niet een ander. Een prachtige passage, want dat doet me denken aan het einde van het briljante oratorium van Händel. Na de Alleluia-viering zingt de sopraan langzaam deze passage. Ik weet dat mijn verlosser leeft, met vrede. En zo, na het hele gedoe van Jobs pijn en vreugde, is de stem van de Heer iets anders. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Prachtig. We kunnen het als volgt uitleggen. Mijn God, ik weet dat gij de vervolger niet zijt. Mijn God zal komen en mij gerechtigheid brengen. Het is een eenvoudig geloof in de verrijzenis van God. Een eenvoudig geloof in Jezus Christus. Een eenvoudig geloof dat de Heer altijd op ons wacht en zal komen. De gelijkenis in het boek Job geeft op dramatische en voorbeeldige wijze weer wat er werkelijk in het leven gebeurt. Dat wil zeggen dat op een persoon, een familie of een volk te zware beproevingen vallen. Beproevingen die niet in verhouding staan tot de menselijke kleinheid en broosheid. In het leven regent het vaak, zoals men zegt, pijpenstelen. En sommige mensen worden overweldigd door een veelheid van kwaden die werkelijk buitensporig en onrechtvaardig lijken. Veel mensen zijn zo. We hebben allemaal zulke mensen gekend. We zijn onder de indruk van hun geschreeuw. Maar wij hebben ook dikwijls ontzag gehad voor de standvastigheid van hun geloof en hun liefde in het zwijgen. Ik denk aan de ouders van kinderen met een ernstige handicap of die met een blijvende handicap leven of het familielid naast de deur. Situaties die vaak worden verergerd door de schaarste van economische middelen. En op bepaalde momenten in de geschiedenis lijken deze opstapelingen van lasten samen te komen. Ja, dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd met de COVID-19-pandemie en wat er nu gebeurt met de oorlog in Oekraïne. Kunnen wij deze excessen rechtvaardigen als een superieure rationaliteit van de natuur en de geschiedenis? Kunnen wij ze religieus zegenen als een gerechtvaardigd antwoord op de zonden van de slachtoffers die ze verdienen? Nee, dat kunnen wij niet. Er is een soort recht van het slachtoffer om te protesteren tegen het mysterie van het kwaad. Een recht dat God aan iedereen toekent. Hij is het immers zelf die inspireert. En soms merk ik dat mensen naar mij toekomen en zeggen: maar vader, ik heb tegen God geprotesteerd omdat ik dit probleem heb en dat andere. Maar weet je dat protesteren een manier van bidden is, als je dat doet? Wanneer kinderen, jongeren, tegen hun ouders protesteren, dan is dat een manier om de aandacht te trekken, om hen te vragen voor hen te zorgen. Als je in je hart pijn hebt en je hebt zin om te protesteren, protesteer dan ook tegen God. Want God hoort je. God is Vader. God is niet bang voor ons protestgebed. Nee, God begrijpt het. Wees vrij. Wees vrij in uw gebed. Sluit uw gebed niet op in vooropgezette schema's. Het gebed moet zo zijn, spontaan, als dat van een zoon met zijn vader, die hem alles vertelt wat hem in de mond komt, omdat hij weet dat zijn vader hem begrijpt. Gods stilte in het eerste moment van het drama betekent dit. God gaat de confrontatie niet uit de weg. Maar in het begin laat hij het aan Job over om zijn protest te uiten en God luistert. Misschien moeten we dit respect en deze tederheid soms van God leren. God houdt niet van die encyclopedie, laten we het dan maar zomaar noemen, van verklaringen, van overpeinzingen die de vrienden van Job maken. Nee, het is de religiositeit die alles verklaart, maar het hart blijft koud. God houdt daar niet van. Hij houdt meer van Jobs protest of van Jobs zwijgen. De geloofsbelijdenis van Job, die juist voortkomt uit zijn onophoudelijk beroep doen op God, op een opperste rechtvaardigheid, wordt aan het einde voltooid met de bijna mystieke ervaring, zou ik zeggen, die hem doet zeggen: ik kende u slechts van horen zeggen, maar nu hebben mijn ogen u gezien. Hoeveel mensen, hoeveel van ons, na een iets wat slechte, iets wat duistere ervaring, wijken en kennen God beter dan voorheen. En wij kunnen zeggen, zoals Job: ik kende u van horen zeggen, maar nu heb ik u gezien, want ik heb u ontmoet. Dit getuigenis is bijzonder geloofwaardig als de ouderdom het op zich neemt en zijn voortschrijdende broosheid en verlies. Oude mensen hebben veel gezien in het leven. En ze hebben ook tegenstrijdigheid van de belofte van de mensen gezien. Mannen van de wet, mannen van de wetenschap, zelfs mannen van de godsdienst, die de vervolger verwarren met het slachtoffer en de laatste volledig verantwoordelijk stellen voor hun pijn. Ze zijn mis. De oude mannen die de weg vinden van dit getuigenis dat wrok over verlies omzet in vasthoudendheid om Gods belofte te volgen. Er is een verandering van wrok over verlies naar vasthoudendheid Deze mannen zijn een onvervangbaar garnizoen voor de gemeenschap bij het trotseren van de overmaat aan kwaad. De blik van gelovigen die zich tot de gekruisigden wenden, leert juist dit, dat wij het ook kunnen leren van zoveel grootvaders en grootmoeders, van zoveel ouderen die, zoals Maria, hun soms hartverscheurend gebed verenigen met dat van de Zoon van God, die zich aan het kruis overgeeft aan de Vader. Laten we naar de ouderen kijken, laten we naar de oude mannen kijken, de oude vrouwen. Laten we met liefde naar hen kijken. Laten we naar hun persoonlijke ervaring kijken. Ze hebben zoveel geleden in het leven. Ze hebben zoveel geleerd in het leven. Zoveel meegemaakt. Maar uiteindelijk hebben zij die vrede, zou zeggen bijna mystieke vrede, de vrede van de ontmoeting met God. Zozeer zelfs dat zij kunnen zeggen, ik kende u van horen zeggen, maar nu heb ik met mijn eigen ogen u gezien. Deze ouderen lijken op de vrede van de Zoon van God aan het kruis, die zich overgeeft aan de Vader.
Una pace, io direi quasi mistica, cioè la pace dell'incontro con Dio, che possono dire io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi, che questi vecchi assomigliano a quella pace del figlio di Dio sulla croce che si abbandona al Padre. Grazie.
En zo konden we dus een tweede maal luisteren naar de wijze woorden van Paus Franciscus tijdens deze catechese over ouderdom. En zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.